We openen vanmiddag Gods woord in het allerlaatste Bijbelboek, Openbaring. En we lezen daarvan het 12e hoofdstuk. De tekst voor de prediking zijn de eerste 6 versen. Openbaring 12, vers 1 tot en met 18 is onze schriftlezing. Er komt Gods woord als volgt tot ons, Openbaring 12. En er verscheen een groot teken in de hemel. Een vrouw bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens en op zijn koppen 7 diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren, om haar kind te verslinden zodra zij het gebaard zou hebben. En ze baarde een zoon, een mannelijk kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn waar zijn plaats had, die door God voor haar gereed gemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak. Ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. Maar ze waren niet sterk genoeg. En hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Want de aanklager van onze broeders, die een dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En zij hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Daarom verblijft u, hemelen, en u die daarin woont. Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke kind gebaard had. En aan de vrouw werden 2 vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats waar zij gevoed wordt. Een tijd en tijden en een halve tijd buiten het gezicht van de slang. En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. Naar de aarde kwam de vrouw te hulp. De aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. En de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. En ik stond op het zand bij de zee. Tot zover onze schriftlezing. Kinderen, daar staan ze. 1 man en 1 vrouw. Helemaal alleen. Als de man merkt dat zijn vrouw naar hem kijkt, dan voelt hij schaamte, hij kleurt diep. Als de vrouw merkt dat haar man naar haar kijkt, voelt ze ook schaamte. Waarom? Omdat Adam en Eva, over die 2 heb ik het hier, daar staan zonder kleren. Naakt voor elkaar. Naakt voor de ogen van God. En dat gevoel van schaamte wat Adam en Eva daar voelen, dat willen ze zo snel mogelijk wegnemen. En ze plukken allebei een paar grote bladeren van een vijgenboom. En daar maken ze een heel eenvoudig schort van. En zo bedekken zij de schaamdelen. Dat is de mens. Dat bent u, dat ben ik als gevolg van de zondeval. Een mens met schaamte. Een mens met schuld. En kinderen, terwijl ze zich verstopt hebben tussen de struiken, komt God langs. Ze horen de stem van God in de wind van de dag. En dan krijgt Adam die vraag: waar ben je? Adam, kom eens tevoorschijn. En bevend van angst vertelt Adam aan de Heere wat er is gebeurd. Heere, u hebt mij een vrouw gegeven. En die heeft mij van die boom gegeven. En ik heb gegeten. Op een koude, op een afstandelijke manier spreekt Adam over zijn vrouw. De vrouw die gij mij gegeven hebt. Eigenlijk wil Adam de schuld van de zondeval van zich afschuiven. Als u mij geen vrouw gegeven had, dan was dit verschrikkelijke niet gebeurd. En dan krijgt de vrouw een vraag: wat hebt gij gedaan? En dan zegt Eva het: de slang heeft mij bedrogen en ik heb gegeten. Dat zou u doen, dat zou jij doen. Als de schepselen die naar dat beeld van God geschapen zijn met zo'n antwoord zouden komen. Stel, u bent koning. En hebt de twee mensen aangesteld als onderkoning. En ze komen met zo'n antwoord. U zou toch als koning die onderkoning meteen laten ombrengen? Maar dat doet de Heere niet. God vervloekt de slang. God vervloekt de Satan. Maar die bange, die bevende vrouw, die krijgt van God een belofte mee. De moederbelofte. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad, haar nageslacht en tussen haar zaad. En dat zal u de kop vermorzelen en gij zult het de verzenen vermorzelen. De Heere zegt: Eva, er komt een nakomeling en die zal de kop van die slang vermorzelen. De kop van dat gruwelijke beest, dat zal verpletterd worden. En zo met die moederbelofte, gemeente, dat begint als het ware die lange wereldgeschiedenis. En aan het einde van de wereldgeschiedenis, Bijbelboek Openbaring, dan gaat het opnieuw over de zwangere vrouw, over de tweede Adam en over de slang. En daar willen we vanmiddag over nadenken, de tekst voor de prediking is Openbaring 12 vers 1 tot en met 6, waar diezelfde lijnen terugkomen. Ik lees het nog voor: er verscheen een groot teken in de hemel, een vrouw bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Zij was zwanger, schreeuwde het uit in baarsnood en in haar pijn om te baren. En er verscheen een ander teken in de hemel en zie een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens. En op zijn koppen 7 diademen. En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw die op het punt stond te baren om haar kind te verslinden, zodra zij het gebaard zou hebben. En zij baarde een zoon, een mannelijk kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zijn plaats had, die door God voor haar gereed gemaakt was, omdat men haar daar zou voeden. 12 160 dagen. de zwangere vrouw en haar mannelijke zoon. Dat schrijven we boven de preek, de zwangere vrouw en de mannelijke zoon. De eerste gedachte, die zwangere vrouw, vers 2, laat ons duidelijk zien dat die vrouw zwanger is. Onze tweede gedachte, de rode draak in vers 3 en 4, kinderen, gaat het over een vuurrode draak die van plan is om dat kind dat geboren staat te worden te verslinden. En onze laatste gedachte, de mannelijke zoon, in vers 5 en vers 6 gaat het over een zoon, een mannelijk kind, die daarna na de geboorte wordt weggerukt tot God en zijn troon. Dus de zwangere vrouw, de rode draak, de mannelijke zoon. Het is heel opvallend, gemeente, dat in het Bijbelboek Openbaring aanvechting en bemoediging elke keer afwisselen. Als u terug zou gaan naar het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 11... dan kunt u lezen hoe er twee getuigen van God op een gruwelijke wijze zijn omgebracht. En als dat is gebeurd, dan hebben die vijanden van God grote vreugde over de dood van die twee getuigen. Aanvechting. Maar in Openbaring 12 krijgen we weer een bemoediging mee. God doet alle dingen medewerken ten goede. Door de verdrukkingen, door de moeite heen, loopt het uiteindelijk uit op de verheerlijking van die kerk van Christus in het hemelse Jeruzalem. Dan gaat het hier over in Openbaring 12. Laat ons zien dat er een groot teken in de hemel te zien is. Er verscheen een groot teken in de hemel, een vrouw bekleed met de zon. En de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. En u zegt, wat is dat voor een teken? Als je eerlijk nadenkt, wat nuchter over deze woorden, dan zeg je, dit klopt natuurlijk niet, kinderen. Hoe kun je nou de zon zien? En tegelijkertijd 12 sterren. Dat weten de kinderen ook wel. Als overdag de zon volop schijnt, dan zie je geen sterren. Dat licht van de sterren, dat verbleekt in het licht van de zon. En als 's nachts inderdaad de sterren schijnen, dat kan omdat er geen zon is. Hoe kan er nu een teken te zien zijn aan de hemel waar en zon en maan en 12 sterren tegelijk te zien zijn? Dus natuurkundig gezien, wetenschappelijk gezien, kan dit helemaal niet. Wij moeten vanmiddag ook niet met onze natuurlijke ogen kijken, maar met de ogen van het geloof. Waarom gebruikt nu de Heere dat teken van de zon, de maan en de 12 sterren? Kinderen, in de tijd van Johannes, zo'n 2000 jaar geleden, was het helemaal niet ongebruikelijk om veel naar de sterren te kijken. Er zijn nog steeds astrologen, mensen die het prachtig vinden om met een grote sterrenkijker 's nachts naar de sterren te kijken. En deze astrologen, ook uit de tijd van Johannes, die geloven dat ze aan de hand van de sterren de toekomst kunnen afleiden. Die mensen waren al in Babylonië. De toekomst van de mensen hier op aarde, die wordt bepaald door de stand van de sterren. Het leven hier op aarde wordt daardoor beïnvloed. Het is ook zo, gemeente, dat de hemellichamen hebben een invloed op de aarde. Denk maar aan eb en vloed, dat komt door de zwaartekracht van de maan. Misschien zegt iemand, ja, kan de Heere dan ook onderwijs geven door middel van de sterren? Nou, misschien wordt er binnenkort wel over gepreekt, over de wijzen uit het oosten, dat waren sterrenkijkers. Ze hebben een hele bijzondere ster gezien en daaruit hebben ze afgeleid, de koning der Joden is geboren. Ze zijn op zoek gegaan naar dat koningskind van Bethlehem. God telt niet alleen dus het aantal sterren, hij bestuurt ook alle sterren. En u wil de Heere door middel van dit teken de tijdgenoten van Johannes onderwijs geven. De Heere laat zien, door dat teken laat ik zien hoe de wereldgeschiedenis zal verlopen. Want kinderen, hoeveel sterren ziet Johannes? 12. En op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Misschien is er iemand die wat meer verstand heeft van sterren en sterrenbeelden. Dan weet u misschien wel dat het sterrenbeeld Maagd te herkennen is aan 12 flonkerende sterren. Dus het is heel goed mogelijk dat Johannes het sterrenbeeld Maagd heeft gezien. En dat dat sterrenbeeld zo een kroon vormt voor de vrouw die Johannes in de hemel ziet verschijnen. Die 12 sterren, die vormen samen één kroon. En kinderen, een vrouw met een kroon, dat is heel bijzonder. Gewoonlijk draagt een vrouw natuurlijk geen kroon. Maar hele bijzondere, belangrijke vrouwen, die dragen een kroon. Wie? Onze koningin. Zij draagt bijvoorbeeld een kroon, de vorstin. Nou, zo stralen die 12 sterren uit dat sterrenbeeld Maagd rondom het hoofd van deze koningin. 12, verwijzing naar de kerk van het Oude Testament. 12, verwijzing naar de apostelen van het Nieuwe Testament. Er staat ook bij dat deze vrouw bekleed is met de zon. Het is de glans van de zon die omringt deze bijzondere vrouw. We komen dezelfde uitdrukking tegen in Psalm 104. Daar staat dat de Heere zich bedekt met het licht als met een kleed. Dus God zelf die kleedt zich met het licht van de zon. En nu deze vrouw door God bekleed is met dat licht van de zon, betekent dat zij aan de kant van God staat. Deze vrouw, deze vorstin, die staat in de gunst bij God. God zelf kent en beschermt deze vrouw. Deze vrouw is namelijk de bruid van God. En de maan, kinderen, die weerkaatst het licht van de zon. Die maan is onder haar voeten als een voetbank. Ja, wie zou nou deze bijzondere vrouw zijn? Wie is die bruid? Zou het Maria, de moeder van de Heer Jezus, zijn? Uiteindelijk denken de meeste uitleggers dat met deze vrouw de gemeente van Christus wordt bedoeld. Die vrouw is de hele kerk. De bruid van Christus wordt hier omschreven. En die kerk, dat is een nakomeling van Eva. En uit die kerk wordt de Christus geboren. Dat lezen we ook in vers 2. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. Kinderen, deze vrouw is dus zwanger. Hoog zwanger. Als een moeder net in verwachting is, een paar weken, kun je dat natuurlijk nog niet aan de buitenkant zien. En toch, onder haar hart draagt zo'n jonge moeder dat nieuwe leven met zich mee. Maar na 8 maanden, dan kan iedereen het zien, die vrouw is hoog zwanger. Nog een paar weken, nog een paar dagen, en dan zal het nieuwe leven geboren gaan worden. Nou, zo'n hoog zwangere vrouw ziet Johannes daar afgebeeld in de hemel. Weet u het nog, wat de Heer heeft gezegd tegen Eva in Genesis 3? Als straf op de zonde. Met smart zult gij kinderen baren. En dat staat ook hier van deze vrouw. Zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood. En in haar pijn om te baren, de weeën worden heftiger. Het wordt steeds zwaarder. Het lang verwachte kind zal geboren gaan worden. Begrijpt u, gemeente, dat hiermee de kerk van het Oude Testament bedoeld wordt? Zo verlangend heeft die kerk uitgezien naar de komst van het lang verwachte kind. Wanneer zal die moederbelofte uit Genesis 3 vers 15 vervuld worden? Wanneer komt dat beloofde zaad van de vrouw? Wanneer komt die zoon die de kop van de slang zal vermorzelen? En je ziet zo die voortgaande lijn vanaf Genesis 3 in het Oude Testament zich verdiepen. Meer en meer wordt er verteld hoe de Christus geboren zal worden. Kinderen, de profeet Jesaja zegt dat de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En nog weer later zegt de profeet Micha, in de stad Bethlehem daar zal hij geboren worden, in de stad van koning David. En helemaal aan het einde van het Oude Testament, dan zegt Malachi, er zal een voorloper komen die de komst van Christus bekend zal maken. De Elia komt. Steeds duidelijker wordt zichtbaar dat het kind komen gaat. En zo heeft de kerk van het Oude Testament met verwachting advent uitgezien naar de geboorte van de zaligmaker. Wanneer komt het kind? Onze tweede gedachte, de rode draak. Kinderen, er is nog een teken te zien in de hemel. Vers 3. En er verscheen een ander teken in de hemel en zie een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens en op zijn koppen 7 diademen. Het is een vreselijk monster. Een enorm ondier. Het vreselijke beest dat ook als een teken in de hemel te zien is, dat heeft een bloedrode kleur. Vuurrood. Rood is ook de kleur van het leven. Wist u het, gemeente, dat er ook een sterrenbeeld is dat de naam draak heeft? Het is nu niet helder, maar als het helder wordt vanavond, dan zou u naar de lucht kunnen kijken. Dan kunt u dus het sterrenbeeld maagd zien met die 12 sterren. Maar u kunt ook het sterrenbeeld draak zien. En kinderen, dat sterrenbeeld draak, dat is een van de vroegst beschreven sterrenbeelden. Al duizenden jaren weten de mensen dat dat sterrenbeeld draak heet. Oude Grieken hebben dat sterrenbeeld in hun taal Ladon genoemd. En de Grieken hebben in hun mythes, in hun verhalen aan elkaar verteld dat die draak eruit ziet als een monster met 100 hoofden. Nou, zoiets afschuwelijks ziet Johannes ook als een teken in de hemel. Een grote, vuurrode draak. Kinderen, dat vreselijke monster dat heeft niet één grote kop en bek zoals de meeste dieren dat hebben. Maar dit monster heeft zelfs 7 koppen. 7 bekken vol met grote tanden. Toen ik mezelf probeerde daar een voorstelling van te maken, toen dacht ik eigenlijk nog aan een grote dinosaurus. Als je naar het dierenpark Amersfoort gaat, naar iets verderop in het bos, dan zie je ze als het ware die hele grote dinosaurussen nagemaakt. Ze zijn er 40 meter lang, 15 meter hoog. Nou, zo'n dinosaurus dan met 7 koppen. Dat moet je zich maar voorstellen. En ondertussen draagt dat beest ook nog eens 10 horens met zich mee. Een koe, kinderen met 2 horens, of een stier, dat kan nog heel gevaarlijk zijn. Er zijn best wel mensen omgekomen doordat een stier zou stoten met die 2 horens. Maar een draak met 10 horens, dat is nog veel erger. Het is werkelijk een levensgevaarlijk monster dat Johannes hier ziet. Bloeddorstig, belust op de prooi, met die 7 koppen rondkijkend, zoekt de beest wie hij kan verslinden. Dat beest dat beheerst als het ware de hele wereld. En het vertoont zich op heel veel verschillende manieren. Het is een vreselijke tiran. Die geweldig veel macht heeft. En daarom draagt het ook op zijn koppen 7 diademen, 7 hoeden. Niets zal dat beest ontzien dat zich tegen hem verzet. Kinderen, jullie begrijpen al wel welk beest dit is. Het gaat hier over de Satan, de grote tegenstander van God. Dus deze draak, dit vreselijke beest, dat wordt hier omschreven en dat verwijst dus naar de duivel. Apostel Petrus noemt niet voor niets de duivel een briesende leeuw die rondgaat en hij zoekt wie hij kan verslinden. Paulus zegt het ook in Efeze 6, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen die overheden, tegen die machten, tegen de geweldhebbers van de wereld, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Gelooft u in de duivel? Zat mensen zeggen, de duivel dat is maar een sprookje, dat is maar bangmakerij. Nee. De Bijbel laat ons zien dat de Satan een realiteit is. Onzichtbaar, maar wel merkbaar, is de duivel op een verschrikkelijke manier bezig. Als u kijkt ook in vers 9 van hetzelfde hoofdstuk, dan zien we welke andere namen deze vreselijke draak heeft. De grote draak werd neergeworpen, namelijk, en de komende namen, de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Dus hij heeft zelfs 4 namen. Een draak, een slang, een duivel en een Satan. Dus dat is het vreselijke monster dat Johannes daar hoog in de lucht ziet. Gruwelijk. Afschuwelijk. Dus de dienst aan de duivel, jongeren, is een afschuwelijke dienst. Vers 4 laat zien dat deze duivel iets doet met zijn staart. En zijn staart veegde het 1/3 deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. Ook in het Bijbelboek Daniël wordt zoiets genoemd. Daar gaat het ook over een grote bok, een grote geitenbok, die ook zo de sterren van de hemel naar beneden kan slingeren. Nou, dat ziet Johannes hier gebeuren. Dus die staart van dat monster dat zwiept zo heen en weer. En die staart die veegt zo door de sterren heen. En 1/3 van al de sterren die wordt naar beneden gesmakt. Naar beneden geworpen. Sterren, dat zijn lichtdragers. Dat zijn zonnen die op een ontzaglijk grote afstand van de aarde het licht naar de aarde sturen. Die sterren, die hoeven wij niet in die zin letterlijk te nemen, maar dat zijn de morgensterren. Dat is een verwijzing naar de engelen, gemeente. De engelen die door God in het begin van de schepping geschapen zijn, nog voor de mensen, en Job die noemt ze de morgensterren. Ze hebben samen vrolijk gezongen en al de kinderen van God die juichten. Dus daar hebben miljarden engelen voor Gods troon gestaan, gejuicht en God groot gemaakt. En toen is er, kinderen, bij die troon van God iets vreselijks gebeurd, aan het begin van de schepping. Satan, een van de belangrijkste engelen, misschien ook wel een aartsengel, die is toen tegen God in opstand gekomen. En waarschijnlijk hebben 1 op de 3 engelen zich toen achter de Satan geschaard. Miljoenen engelen zijn veranderd in duivelen. Dat is wat hier staat. De apostel Judas die zegt het ook. Die engelen die hebben hun beginsel niet bewaard. Maar ze hebben hun eigen woonsteden verlaten. Die duivel heeft 1/3 van al die engelen meegesleurd naar de aarde. 1/3 van de engelen is tegen de heilige, tegen de volmaakte God in opstand gekomen. Ze zijn meegesleurd naar de eeuwige dood. De Heer Jezus zegt dat ook in Lucas 10. Ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. En wat gebeurt er nu met die engelen? Wat gebeurt er nou met die gevallen sterren? En zij worden door de Heere bewaard tot het grote oordeel komt. En die duivelkinderen, die vreselijke Satan, die kent nog maar 1 verlangen. Nu die het van God gaat verliezen. De duivel wil alles wat van God is vernietigen. De duivel wil de verzoening en de verlossing en de vrede met God belemmeren. Gemeente, erger dan de duivel, erger dan de hel, dat is er niet. En die vijandige macht is hier bezig. En hoe komt nou die vijandschap van de duivel tegen God openbaar? Nou, door de komst van die lang verwachte zaligmaker tegen te houden. Want wat staat er? De draak, zegt vers 4, die stond voor de vrouw die op het punt stond te baren om haar kind te verslinden zodra zij het gebaard zou hebben. Wat een vreselijk gebeuren wordt hier eigenlijk omschreven. Je zou maar in zulke omstandigheden een kind ter wereld moeten brengen. Soms gebeurt dat natuurlijk dat een bevalling onder hele bijzondere omstandigheden plaatsvindt. Ik heb eens gehoord van iemand die in de auto geboren werd. En soms worden kinderen in een vliegtuig geboren. Het is zelfs een keer gebeurd in 1809 dat een klein jongetje in de kerk is geboren. In Giessen-Nieuwkerk. Het was 11 februari 1809. Toen zijn klein jongetje Gijsbert in de kerk achter de preekstoel geboren. U zegt, hoe kan dat nou? Dat een moeder achter de preekstoel een kind krijgt. Dat kwam, gemeente, omdat in de buurt van Kedichem een dijkdoorbraak had plaatsgevonden. En het water van de rivier, dat spoelde zo naar het dorpje toe. En toen moesten de mensen vluchten naar een hoger gelegen plaats. En toen kwamen ze in de kerk. En toen is de kleine Gijsbert daar in de kerk geboren. In diezelfde kerk, daar werd die Gijsbert ook gedoopt. Dat is heel bijzonder, in de kerk geboren en in de kerk gedoopt. En er zijn heel wat vrouwengemeenten die inderdaad in tijden van oorlog, in tijden van rampen, onder hele bijzondere omstandigheden een kind ontvangen. Maar wat hier staat, dat is wel heel verschrikkelijk. Die grote vuurrode draak met die 7 hoofden en met die 10 hoornen, die wacht op de bevalling van het kind. En die staat zo tegenover die vrouw. Nog even. En dan zal dat pasgeboren kind door die vreselijke draak verslonden worden. Hoe dichterbij die bevalling komt, hoe groter de vijandschap wordt. Moeder en kind, ze zullen het samen verliezen in de strijd tegen Satan. En gemeente, wat heeft het vaak gespannen in de tijd van het Oude Testament? Of inderdaad dat kind wel geboren zou worden? Wat is die kerk van het Oude Testament door diepe beproevingen heen gegaan? Denk maar even aan Isaac. Kinderen, daar lag hij op het altaar. En Abraham, hij moest zijn eigen kind ombrengen. Zou zeggen, nou wordt dat kind nooit meer geboren. Of denk maar aan de kleine Joas. De nakomeling van koning David. Die moest ook uit die bloeddorstige handen van koningin Atalia gered worden. Denk ook maar aan de ballingschap van het volk van Israël. Helemaal weggevoerd naar dat verre Babel. Dat je denkt, dat hele volk van God, dat komt om. Hoe kan ooit Gods belofte van het komende vrouwenzaad vervuld gaan worden? Hoe zal die zaligmaker ooit geboren gaan worden? Misschien onderschatten wij dat veel te veel, de listige omleidingen van de duivel. Die geestelijke strijdgemeente gaat nog steeds door, hoor. Tussen de kerk en de duivel. Nog steeds is de duivel bezig om het zaad van de vrouw te verslinden. Op wie heeft de duivel het vooral gemunt? Ja, op de jongeren. Op de kinderen. Jongens, jullie zijn te beïnvloeden. Heel makkelijk vaak. En de duivel weet, de jongeren uit de gemeente, dat moet de toekomst van de kerk worden. Jongens, blijf bij het woord. Zorg dat je een wapenrusting hebt als de geestelijke vijandschap op jullie afkomt. Zorg dat je gewapend bent met dit woord. Ja, zo wacht deze draak dat moment af dat het kind geboren zal worden. Hoe zal die bevalling aflopen? Zal het wel goed gaan met het kind? Of zal het advent eindigen in het doden van het kind? Onze derde gedachte, de mannelijke zoon. Er zijn heel wat ouders die ervoor kiezen om bij de 20 weken echo een onderzoek te laten instellen. Hoe is het met ons kind? Ik denk dat je wel kan vragen aan een verloskundige of een gynaecoloog, hebben een jongen of een meisje te verwachten? Soms kan het voor een moeder fijn zijn om dat vooraf te weten. Maar wat denkt u, zou zo'n verloskundige tegen zo'n aanstaande moeder zeggen, u krijgt een mannelijke zoon? Zal er ooit een gynaecoloog zijn die tegen de moeder zegt, u krijgt een vrouwelijke dochter? Nee, dat zeggen we zo niet. Een zoon is altijd een man en een dochter is altijd een vrouw. En toch staat er heel nadrukkelijk in het 5e vers, en zij baarde een zoon, een mannelijk kind. De Statenvertaling, zij baarde een mannelijke zoon. Dat is eigenlijk dubbelop. Waarom? Wordt die nadruk zo gelegd op dat dat kind een zoon is, een mannelijk kind. Dat doet de Heer om ons te laten zien dat de Heer Jezus Christus werkelijk de Zoon van God is. Met hier wordt de bruidegom geboren. Die bruidegom. Die nou met die bruid dat huwelijk wil aangaan. Die Zoon van God. Die mannelijke Zoon. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Hij komt, gemeente. Hij is gekomen. Om wat naar de eerste Adam verzondigd heeft. Om dat te herstellen. Dus hier lezen wij, zo in vers 5, dat er aan de adventtijd een einde is gekomen. Die adventskerk is uitgeteld. En het blijkt bij de geboorte een zoon te zijn. Een mannelijk kind. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. Waarom is hij nou geboren? Waarom staan we nou stil bij de geboorte van de Heer Jezus Christus? En de tekst zegt wat hij komt doen. Hij gaat de heidenvolken hoeden met een ijzeren staf. Alle volken op deze aarde die uit zijn op de ondergang van Gods kerk, die zullen het uiteindelijk gaan verliezen van dit kind. Dus alle volken gaan het verliezen, alle heidenen gaan het verliezen van dit kind. Al die volken, voor God is maar een druppel aan een emmer, een stofje aan een weegschaal. Dat kleine, machteloze kind, dat zo weerloos, zo hulpeloos daar in die kribben van Bethlehem is neergelegd. God zegt, ik geef dat kind een ijzeren staf. En daarmee zal hij de heidenvolken roeden, hoeden. Wat voor beeld hebt u zo in deze dagen van Advent, van Kerst van de Heer Jezus Christus? Het is begrijpelijk, gemeente, dat wij nu denken aan dat lieve kleine kind dat zachtjes huilt daar in de kribbe van Bethlehem. Misschien denkt u ook wel aan de Heer Jezus als een machteloze die zich zomaar gevangen laat nemen daar in de hof van Gethsemane. Kinderen, toen de Heer Jezus daar voor Pilatus stond, toen zei hij niets. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is, heeft hij zich zo laten leiden naar het vreselijke kruis van Golgotha. Zonder verzet, zonder tegenspraak. Kijk, dat is aan de ene kant van de Heer Jezus. Een gewillige zaligmaker. Maar dat is ook een andere kant van de Heer Jezus. Hij is die mannelijke zoon. Hij is de rechter van hemel en van aarde. En Paulus die zegt het, die God van de vrede, die zal de Satan onder zijn voeten verpletteren. Kinderen, deze mannelijke zoon is uiteindelijk de schepper van het ganse heelal. Door hem, door dit kind zijn al die sterren voortgebracht. Hij heeft ze geschapen. Deze mannelijke zoon, je zal dat uiteindelijk tegen al zijn vijanden zeggen op die grote oordeelsdag. Breng die vijanden hier en slaat ze voor mijn voeten dood. Deze mannelijke zoon die zal de vijanden die zijn middelaars bloed vertreden en vertrapt hebben. Die zijn bloed onrein geacht hebben. Voor eeuwig werpen in de eeuwige verdoemenis. Dat is de andere kant van deze zoon die geboren wordt. Psalm 2 zegt het op een indrukwekkende wijze. Dat al de volken hem tot een erfdeel gegeven zijn. En dan zal hij alle vijanden verpletteren met een ijzeren scepter. Met een ijzeren roede. Dus zo is vers 5. Dat is als maar het geboortebericht van de Heer Jezus Christus. Dus alle geweldigen van de aarde, alle volken, ze zijn aan hem onderworpen. Kinderen, Poetin kan niets ten opzichte van de Heer Jezus. President Trump kan niets ten opzichte van de Heer Jezus. Die vroegere keizer Nero en Augustus en Kim Jong-un en Stalin en Hitler en hoe noem ze maar op. Ook zij moeten straks allemaal hun knieën buigen voor de zaligmaker. Hij zal die volken hoeden met een ijzeren staf. En u begrijpt de vraag is, hoe staat u nou tegenover dit koningskind? Wie is uw koning? Is dat die draak? Is dat de Satan? Of is de Heer Jezus uw koning? Hij heeft zich zo diep vernederd. En hij is inderdaad de weg naar het kruis gegaan. Maar hij is gekroond daarna. En hij zal straks triomferen over alle vijanden. Straks, gemeente, dan moeten alle knieën zich buigen voor die naam van Jezus. Degene die in de hemel en die op de aarde zijn. Nou, daar gaat het naartoe, naar die grote wereldgeschiedenis, dat die zoon zal komen in zijn wederkomst. Kinderen, waar is nu deze zoon? Dat staat er aan het einde van vers 5. Haar kind werd weggerukt naar God en naar zijn troon. Van 33 jaar heeft de Heer Jezus op aarde geleefd en geslapen en gewandeld. En soms dan zag je aan de Heer Jezus dat hij werkelijk goddelijke macht had, dat hij de zoon van God was in zijn wonderen. Als hij zomaar over het water loopt en als hij doden opwekt. En kinderen, 3 dagen na zijn kruisiging, dan staat hij ook zelf op uit de doden. En 40 dagen na zijn opstanding, ja, dan wordt hij inderdaad opgenomen in de hemel, hemelvaart. Dat is wat hier beschreven wordt. Dat kind, dat wordt zo 40 dagen na zijn opstanding weggerukt, hemelvaart, naar God, naar zijn troon. En zijn vijanden hebben hem in die 40 dagen niet meer gezien. Maar zijn jongeren, zij zagen hem opvaren naar de hemel. En de Heer Jezus heeft het ook laten verkondigen. Zo zal ik wederkomen van mijn troon. Hoe gaat het ondertussen met die kerk? Die strijdende kerk, die moet wel verder. En we lezen het in vers 6 dat die kerk die vlucht naar de woestijn. De vrouw vluchtte naar de woestijn waar zij een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was. Opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen. Gemeente, in de woestijn, daar leeft de bruid van Christus. Dus de bruid die leeft niet in de wereld. Maar die bruidskerk die heeft een afgezonderd leven. Heel eenvoudig, zoals Johannes de Doper ook eenvoudig leefde in de woestijn. Zo leeft de bruid, de kerk van Christus in de woestijn. En opnieuw kwam hier dat bekende getal tegen. 1260 dagen, 42 maanden, 3,5 jaar. Gemeente, dat is naar de tijd tussen hemelvaart en wederkomst. Dat is de tijd tussen de hemelvaart en de wederkomst. Zijn wij woestijnbewoners? Zijn wij op weg naar het hemelse Jeruzalem? Of heeft die grote draak u zo stevig vast dat u helemaal geen behoefte hebt aan dit kind? Maakt u zich niet druk over de eindbestemming van uw levensreis? De apostel Paulus, u zegt, het verlangen, mijn kinderkens die ik wederom arbeid te baren, totdat Christus een gestalte in u krijgt. Paulus zegt, ik wil zo graag kinderen. Kinderen voor de bruidegom. Heeft deze Christus een gestalte in u gekregen? God zorgt intussen goed toch voor zijn bruid, opdat men haar daar zou voeden. God zorgt voor al zijn kinderen, deze pelgrims. Zij mogen straks ook met de mannelijke zoon regeren. En zo geeft vanmiddag de Heer ook weer voedsel, door middel van de prediking, dat u onderweg niet omkomt. De bruidskerk komt thuis. En straks, gemeente, dan mag de bruidskerk ook de eerkroon gaan dragen. En met hem zitten op de troon. En de bruidskerk zal dan de wereld gaan oordelen. Gemeente, de bruid komt thuis. En de bruid die roept het uit met een groot verlangen. Kom, haastelijk, mijn liefde. Ja, kom haastelijk. Is dat ook uw verlangen? Ja, kom, Heere Jezus. Ja, kom haastelijk. Amen.